Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen met deze week. Jawel, hij is terug, Jury Eindse. En ikzelf, Maxi Morsels, ben er ook bij voor de verandering. De maand van de Vlaamse klassiekers is begonnen met dit weekend de E3 Saxo Classic. En zondag Gent-Wevelgem, daar gaan we het uiteraard over hebben. Maar we beginnen met de contractverlenging van Mathieu van der Poel. Dit en meer in deze aflevering van de Wielenflits podcast. Ja, Jury, goed dat je er bij bent. We beginnen gelijk met, denk misschien wel jouw favoriete onderwerp, Mathieu van der Poel en contractverlengingen. Dus in ieder geval het geval met een toch wel opvallend lange contractverlenging tot 2028. Dat past in een hele trend, daar gaan we het over hebben. Maar vooral het momentum, dat verbaasde mij wel. Je zou zeggen, met het grote nieuws, dat doe je in de week van de Ronde van Vlaanderen of van Parijs-Roubaix. Maar nee, eigenlijk kort na Milaan-Sanremo.
Ja, en dat is opvallend, want die wonnen ze natuurlijk met Philipsen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dan verdient dat aandacht. Ook in de dagen daarna nog op socials, et cetera. En dan, ja, goed, normaal gesproken, als je zoiets hebt. Hè, ik heb ook wel in communicatie functies gezeten binnen bedrijven. Ja, dan extrapoleer je zoiets uit. En dan wacht je eigenlijk als je nog iets leuks te melden hebt. Nou, Alpecin deed dat duidelijk niet. Op zich is het ook niet onlogisch, want het hoofdkantoor van Canyon zit in Koblenz. Nou, als je van Sanremo eigenlijk terugrijdt naar Nederland en België, dan kan dat via Duitsland en kom je langs Koblenz. Dus wat dat betreft was dit eigenlijk misschien wel het meest logische, want ja, in het vliegtuig zullen ze van daaraf misschien niet zo snel stappen. Dus wat dat betreft is het ook weer niet onlogisch. Maar goed, dan alsnog had je kunnen zeggen, oké, we zetten het in scène en doen het 2 dagen of 3 dagen later. En dan had je weer alle aandacht bij E3 weggetrokken bijvoorbeeld. Het moment was vond ik ook wel opvallend. Ik had het niet direct nu verwacht.
Ja, het momentum zal ongetwijfeld zorgvuldig gezocht zijn. Hadden natuurlijk ook wellicht gehoopt van die wint Milaan Sanremo. En dan komen we daarna gelijk met de follow-up. Nou, enfin, maakt niet zo heel veel uit eigenlijk wanneer je het nieuws naar buiten brengt. Het is wel weer een bewijs en... vooral goed nieuws ook voor de ploeg, hè? Dat Van der Poel daar zo lang blijft. Want het gaat hier om 2 contracten. Enerzijds met fietsconstructeur Canyon. Daar blijft Van der Poel voorlopig 10 jaar op fietsen. Dus dat zou normaal gesproken tot einde profcarrière zijn. En daarna verlengt hij ook nog eens tot 2028 zijn contract bij de wielerploeg. En om het nog ingewikkelder te maken, hebben we ook nog eens Canyon en de wielerploeg ook nog eens met elkaar verlengd. Dus het is eigenlijk een soort van 3-mans formatie die nu allemaal langere contracten hebben gekregen. 2028, Jury. Hoeveel renners denk jij dat er zo lang een contract hebben in het wielrennen?
Ik schat een... Laat ik niet per se afronden, 11.
Ja, het zijn er maar 8.
Ah, oké. Okay. Nou, ik
8 dacht renners die al tot 2028 een contract hebben. Als je een jaartje korter gaat, 2027, dan zijn het er al 25. En het is al ongekend hoeveel renners er zo lang meerjarige contracten hebben. Het is niet dat wij al super lang meelopen, maar het is nog niet zo heel erg lang geleden dat eigenlijk 2 jaar echt wel de grens was. Een hele uitzondering tot een contract van 3 jaar, maar veel langer dan dat, uitgesloten. En nu is dat in 2-3 jaar tijd helemaal omgeslagen, dat er gewoon 4, 5, 6-jarige contracten worden uitgedeeld.
Ja. Ja, volgens mij was een beetje, als ik me goed herinner, was Geesink de allereerste. Ja. Destijds nog bij Rabobank. Die kreeg volgens mij voor het eerst een 5-jarig contract. Dat daarmee, ik weet nog, toen werkte Raymond nog bij de Telegraaf. Ja. Volgens mij had hij dat artikel destijds ook. Dat ik echt nog dacht, wow, dit is... En zo was dat artikel ook geschreven. Dit is... ongezien in het wielrennen, een contract voor 5 jaar. Geesink was toen net, had zijn eerste jaar als prof gehad en ja, was meteen echt zo goed dat de Rabobank destijds had gezegd, oké, hier gaan wij, deze gaan we heel lang vastleggen. Maar ook daarna, daaromheen en ook eigenlijk de jaren daarna, tot de jaren 2016, was het eigenlijk 2 jaar gemeen goed. Nou, toen heeft Sagan natuurlijk, toen werd het al een beetje normaal, voor 3 jaar bij Saxo Bank getekend toen. En ja, daarna is het eigenlijk een beetje verder opgerekt geworden. Hè. Bernal heeft natuurlijk een heel lang contract getekend. Pitcock, ik denk dat Pitcock zelfs ook bij die rij met de 28 zit. Pogacar zal er ook bij korter zitten, vermoed ik. Ah, oké. Okay.
Ook die zitten allemaal tot 27.
Nou, kijk aan. Dus, maar goed, het is eerder gemeen goed. En wat je nu tegenwoordig ook heel veel ziet gebeuren, is dat je een... omdat iedereen tegenwoordig een opleidingsploeg moet hebben, dat je bijvoorbeeld een 2+3 contract tekent. Dus 5 jaar. Of een 1+4 of een 1+3. Daarmee krijg je inderdaad nu, dat is ja goed, wel een tendens van de laatste jaren, veel langere contracten.
Ja, het is wat dat betreft ook een signaal dat het toch goed gaat met de wielersport. Ik bedoel, je mag geen contracten uitgeven als ploeg. Als de sponsorcontracten niet zo lang lopen. Dus dit betekent ook gewoon dat de teams veel langere zekerheid hebben. Groot verhaal over die economie van het wielrennen staat in het huidige nummer van Ride Magazine, de seizoengids 2024. Kan je bestellen op ridemagazine.nl en op Wielerflits. Daarin zeggen ook economische sportprofessoren van dat het eigenlijk historisch gewoon goed gaat. Dat ieder jaar komen er een paar procenten bij op dat budget. En dat zorgt ervoor dus dat ook je renners kunt betalen om zo langer contract te geven. Als we gaan kijken naar het lijstje van die 2028, hè, waar dus nu Van der Poel intussen is gekomen, dan heb je over Juan Ayuso, nou bekende naam. Derek Guy van Israël, heeft natuurlijk te maken met Israël durft lang contract te geven. Froome staat niet in dit lijstje, maar kreeg ook een ontzettend lang contract, ondanks zijn exit bij Ineos.
Maar ik vind dit wel opvallend, want ik vind deze Derek Guy, ja weet je, hij heeft vorig jaar een heel sterke Giro gereden. Ja. Maar het is nou niet dat een renner is die bij de eerste 25 op de ranking staat.
Heb je nog Jonas Vingegaard? Heb je ook een logische keuze. En de andere namen, ja, het zijn... Ik weet vrij zeker dat een heel groot gedeelte van onze luisteraars en lezers van deze namen nog niks gehoord hebben. En die hebben dus al contracten voor meerdere jaren. Casper Bormans bijvoorbeeld gaat naar Bahrein Victorious.
Dat is een Fin, hè?
Ja, is een Fin, ja. Ja, je zou zeggen dat een Belgische achternaam, maar het is Finse nationaliteit. Deze constructie bijvoorbeeld, eerst nog 2 jaar Continental en dan 2 jaar World Tour. Dat weet hij nu al, hè? De komende 2 jaar, de jongen is, ik geloof nu ook 17.
Ja, volgens mij is hij laatste jaar junior.
Ja, hij weet dus nu al hoe zijn leven er tot 2028 eruit gaat zien. Jan Christen.
Ja, dat is van UAE ook. Dat snap van ik wel, UAE. Dat hij niet lang, want die doet het dit jaar echt heel goed. Ik heb wat twijfels gehad. Hij is bij de junior ook wereldkampioen veldrijder geweest. En bij de belofte vorig jaar dacht ik, Of in zijn eerste jaar, ik weet het niet wat deze jongen kan. Nou, vorig jaar was hij op alle terreinen best oké, maar blonk hij nergens in uit. Alleen in de Giro voor belofte dacht ik, op een van dat hij lang meeging in een bergrit, dat ik dacht van, dit kon hij volgens mij niet. Maar ja, als je de eerste weken van dit jaar tekeer ziet gaan, daar gaan we nog veel van horen de komende jaren.
Nee, dus die is nu 19, een Zwitser. En dus de komende jaren bij UAE in dienst. Will Holmes rijdt nu nog 18 jaar. En Australië nu nog bij Higgins Berman. En die heeft dan voor de komende 3 jaar een contract bij Jayco. Ja. Zie je dus ook dat ongeveer alle ploegen eigenlijk meegaan in dit spel van talenten zo lang mogelijk proberen vast te leggen. Ja. Van der Poel is bij het lijstje gekomen, Vingegaard net genoemd. En dan heb je tot slot Albert Whitten Philipsen. Dat is een Deen, nu van 17 jaar. En die rijdt de komende 4 jaar bij Lidl Trek. Het zijn echt wel namen waarvan je die het op het hoogste niveau nog moeten bewijzen. Wel super talent zijn in hun categorie. En eigenlijk nog veel te jong zijn om al in die World Tour aan de slag te gaan.
Ja. Ja, goed. Er is natuurlijk, ik moet zeggen, er is wel veel veranderd de laatste jaren. De steeds jonger worden ze begeleid al als profs. Waar eigenlijk zeg maar een jaar of 5 geleden dat je die eerste ploegen al zag scouten bij de junioren, gaat dat tegenwoordig al bij de nieuwelingen. Hè. Onder meer Visma Leasebike doet dat met Cycling Class NL. Daar zitten gewoon jongens en meiden in die nog geen junior zijn. Hè, die dan daarna bijvoorbeeld naar de jonge renner kunnen. Want dat is eigenlijk een beetje de juniorenploeg van Visma Leasebike geworden. Dus ja, het begint nu tegenwoordig al bij de nieuwelingen. Alleen het punt is, wat ik wil maken, en dat vond ik wel mooi, want het was deze week nog een transfer. Weet jij nog de juniorenkampioen in Doha, in dat snikhete WK in Qatar?
Dat waren geloof ik. Toen was het niet 1 en 2 Deens?
Ja.
Maar wie dat was, ik weet wel dat het 2 Denen waren, maar de namen ga ik niet weten.
Nee, maakt het niet uit. Het was Julius Johansson. Die werd er met overmacht wereldkampioen bij de junioren. 2 jaar geleden, 2 jaar later is hij ook bij Jumbo-Visma meegeweest op een testkamp. Samen met Niklas Larsen, die nu bij Uno X rijdt, en Jonas Vingegaard. Zijn die meegeweest naar Oostenrijk. Alleen Julius Johansson die werd bewierookt en dat was het helemaal. Heeft de Olympias Tour nog geworden, dat zou het helemaal worden. Nou, bij Uno X kwam dat er niet uit eigenlijk, omdat hij zich focuste op de Olympische Spelen van 2020. Daarna zou hij zich volledig focussen op de weg. Werd het door corona uitgesteld, dus dat werd ook ja, zijn wegcarrière eigenlijk een jaar later uitgesteld. Nou, toen heeft Intermarché hem overgenomen, maar daar kwam hij niet uit de verf. Kon geen ploeg vinden voor dit jaar. En heeft afgelopen week getekend bij Zapgal Unicolor. Als opvolger van...
Ja, waar een plekje vrij is gekomen.
Antoine Tolhoek. Nou, zo kan het dus ook gaan. En ja. Ze, hè, die Philipsen die bij Little Trek getekend heeft, die is wereldkampioen junior op de weg. En de mountainbike, daarvan heb ik echt wel... Het hele peloton wilde hem hebben. Daarvan ben ik van overtuigd, die komt er wel. Maar zo'n Casper Bormans, ja, ik wil het nog wel zien. Heeft inderdaad Belgische roots, maar is gewoon opgegroeid in Finland. Koerst nu 1,5 jaar in België, omdat ja, de faciliteiten daar gewoon beter zijn. Maar dat is niet zo dat die uit een wielercultuur komt. Nee. Die moet echt nog alles leren. En ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dat straks gaat.
Nou ja, en dat is ook wel een punt. Je zou zeggen, van het is allemaal goed nieuws voor de renners. Hè. Die weten heel lang. Hebben lange carrières, weten ze nu al. Dat geeft rust. Ik sprak laatst met een rennersmanager. Die dus de renners behartigde. En die zegt, ja, wij willen eigenlijk in sommige gevallen gewoon wel kortere contracten. Maar het zijn de ploegen die ze zo lang mogelijk willen vastleggen. Want goedkoper vastleggen. En als ze dan daadwerkelijk gaan presteren, geef je ze steeds er ietsje erbij. Maar heb je niet het opbieden zoals nu bij sommige toptalenten gebeurt. Die jongens die hebben al flinke contracten al op jonge leeftijd krijgen. Waarbij ze soms al meer verdienen dan hun ouders. Ja, die zijn dan al geneigd van jongens, teken maar voor zekerheid. Maar als die gasten dan doorstromen en eigenlijk verschillende tonnen dan wel miljoenen waard zijn, ja, zitten zij nog een soort van klem in een contract. Dus je zou zeggen, dit is heel goed nieuws voor de wielrenners, maar de managers die proberen al er jaren af te krijgen.
Dat snap ik wel. We vangen ze natuurlijk ook minder commissie.
Nou, aan de andere kant heb je er ook weinig werk aan. Hè? Ieder jaar krijg je weliswaar een percentage over een iets lager bedrag. Maar je hoeft er ook, veel minder om te kijken.
Nee, ja, eigenlijk is dit hele systeem hè, van die jonge renners contracten aanbieden begonnen in 2020. Toen had Visma Leasebike, of toen nog Jumbo-Visma, voor het eerst hun opleidingsploeg. Daarin zat Finn Fisher Black. De Nieuw-Zeelander. Nou, dat bleek toen een schot in de roos, want dat was een hartstikke groot talent. En die hadden ze voor 2 jaar vastgelegd, net als dat ze met iedereen toen gedaan hebben. Ja, en toen kwam UAE Emirates om de hoek met een hele zak geld. Echt een enorme zak geld. Die hebben hem meer dan 1 miljoen geboden toen. En daarvan heeft Jumbo-Visma gezegd, ja, hier met die idioterij gaan wij echt niet meedoen.
Precies, het is ook nog de renner gelukkig gehouden. Jay Vine was in principe hetzelfde. Hij had nog een doorlopend contract, weliswaar een iets oudere renner, maar nog een doorlopend contract bij UAE, bij Alpecin. Totdat het grote geld ergens anders vandaan kwam. En ja, uiteindelijk ga je dan toch je contract afkopen en schikken. En dat gaat natuurlijk hier ook gebeuren. Ik bedoel, hoeveel contracten zijn het afgelopen jaar alleen al
ontbonden? Dat is die trend loopt eigenlijk parallel naast die andere. Maar ik wil daarbij wel zeggen dat Visma Leasebike, na dat Finn Fisher Black verhaal, overgestapt is. Oké, hier gaan we ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt. Wij gaan 2+3 jaar contract uitdelen. Of 1+4. Of 1+3.
En DSM doet precies hetzelfde. Hè? Opleidingsploeg en vervolgens gelijk doorstoten. Maar weet je, voordat we teruggaan naar Van der Poel. Het zijn jongens van soms 16, 17, 18 jaar oud. Waarvan je in 3-4 jaar tijd verandert dat hele leven. Zowel qua mentale ontwikkelingen dan fysieke ontwikkeling. Natuurlijk hebben ze de kennis en de cijfers en dat soort dingen. Maar als die jongen in één keer denkt van, nou, ik vind uitgaan eigenlijk veel leuker dan op de fiets zitten en mijn eten iedere dag afwegen. Ja, vervolgens zit die jongen wel zit je wel met die jongen. Natuurlijk, als hij stopt, kun je er altijd met samen eruit komen. Maar er zit natuurlijk ook een risico in. Niet al deze talenten gaan het ook waarmaken. Goed, terug naar Van der Poel. Jori, die heeft nu zijn lange contract in ieder geval bij de ploeg. Wat betekent ook dat die ploeg uiteindelijk nog meer zekerheid heeft dan de lengte van de sponsorcontracten.
Nou ja, en ook het feit dat zij kunnen nog 10 jaar op Canyon rijden. Als Van der Poel besluit, ik ga tot mijn 40ste door. En daarvan heeft hij wel eens gezegd, ja, dat ga ik niet doen. Maar goed, vader Adrie was ook 40 toen hij er pas mee stopte. Dus ja, weet je, als je dat zo leuk vindt. Hè, en ik heb natuurlijk dat artikel in Ride gemaakt met zijn luitenanten. Ja, daar kwam ook in ieder gesprek kwam naar voren dat het gewoon een groot kind is die van fietsen houdt. En ja, als hij dat gewoon blijft doen, ja, waarom zou hij dan niet door kunnen gaan tot zijn 40? Als hij dat echt leuk vindt. Ik kan me wel voorstellen dat hij straks zegt dat wegwielrennen, ik heb het wel gezien, ik ga lekker mountainbiken en crossen in de winter.
Het is natuurlijk wel met dit lange contract dat hij ook eigenlijk zijn uitstapjes richting andere ploegen niet helemaal afsnijdt, maar wel een stukje lastiger maakt.
Ja en nee. Kijk, er zijn natuurlijk andere ploegen in het verleden ook wel geweest die hun fietssponsor hebben meegenomen. Nou, een van de redenen ook waarom die fusie afgeketst is tussen...
Maar dat gaat natuurlijk bij een ploeg waar die mogelijk wel eens een keer naartoe zou kunnen gaan, wordt het natuurlijk al lastiger. Want er zijn natuurlijk een hoop teams die vaste fietsconstructeurs hebben.
Ja, maar ik denk wel als je Van der Poel kunt overnemen, dat je dan toch heel lief naar je sponsor gaat kijken. Ja goed, ja, het spijt me. We kunnen hem overnemen, maar hij neemt wel Canyon mee. Ja goed, als er een ploeg echt dik geld heeft, dan kunnen ze zo'n fietsconstructeur ook afkopen. Ja. Hoe goed die relatie dan ook ooit geweest is.
Indien dat die ploeg UAE zou zijn, dat is een ploeg met diepe zakken, wordt het daar wel wat lastiger. Hè? Want daar is ook de ploegeigenaar eigenaar van het fietsenmerk Canyon. Van de Colnago. Dus die gaan dat niet zomaar laten doen. Maar goed, er zijn meer ploegen dan alleen UAE waar die eventueel een uitstap naartoe zou kunnen gaan maken. Is voorlopig helemaal niet aan de orde. Hij blijft bij Canyon. De eerste keer dat wij hem op een Canyon weer gaan zien is komende vrijdag in de E3 Saxo Classic. Zijn tweede wedstrijd op de weg van dit seizoen. En met daar ook als topfavoriet aan de start. Dat heeft ook te maken met dat evenal één andere uitdager niet deelneemt. Dan staat hij Pogacar. Vorig jaar er wel bij. Die zit nu in Catalonië en gaat dus niet in deze Vlaamse koers van start. Het is tevens ook het eerste duel met Wout van Aert.
Ja.
Jury, wat verwacht jij?
Ik verwacht dat Van Aert nog niet helemaal kakelvers zal zijn. Want ja goed, dat was eigenlijk in het openingsweekend. Er zullen mensen, ja, hij was derde en zat mee in die beslissingsgroep. Ja, daar heb ik het over de Omloop het Nieuwsblad. Daar was hij al heel goed. Alleen daar zag je toch nog wel dat er wat, hoe zou ik het noemen? Restproductjes waren van het hoogte van de hoogtestage waar hij toen van afkwam. En ik verwacht eerlijk gezegd dat dat nu ook zo gaat zijn. Hè. E3 is ook een veel zwaardere koers als Omloop. Ik verwacht dat Wout nog niet helemaal top gaat zijn deze vrijdag. En Van der Poel heeft natuurlijk al iets langer, is hij weer op laagte, om het zo maar te zeggen. Hè. Sanremo gereden en daarna ook niet meer op hoogte geweest. Dus ik verwacht dat die beter geacclimatiseerd is. En ja goed, Wout heeft vorig jaar al gezegd, hè, in koers als de Ronde van Vlaanderen, op die beklimmingen kom ik gewoon net een procentje tekort ten opzichte van de net iets lichtere Van der Poel. Nou ja, de E3 is een soort mini-ronde van Vlaanderen.
Het is ook een week voor de Ronde van Vlaanderen.
Ja, dat klopt. Dus
met andere woorden, de topvorm waar ze naartoe werken, dat is wel wat nu...
Zeker, die zal er ook zeker wel aan zitten. Maar het is wel de eerste koers naar een hoogtestage. En die is vaak voor Wout lastig. En ja. Van der Poel heeft dat niet, want die heeft al een koers in de benen. Plus het feit, wat ik net zei, dat Van Aert dat al zelf heeft gezegd van, goh, ik ben misschien iets minder op die beklimmetjes. Vorig jaar moest hij al amper, kon hij eigenlijk dat wiel volgen op de laatste keer. Quaremont was dat volgens mij. Dat hij echt een paar lengtes moest laten op Pogacar en Van der Poel. Ja. Toen kon hij zich terugvechten. Ik vermoed zelf dat Van der Poel er nu beter voor staat dan toen. En verwacht ik dat die, het verschil kan maken.
Ja, want nog even een resume. Wout van Aert, die is na Omloop waar hij derde werd en Kuurne die won, weer terug op hoogtestage gegaan. Daarna geen koersen meer gereden en keert dus nu weer terug in de E3 Saxo. Zondag kijk ik niet uit naar hem, want Gent-Wevelgem slaat hij dan weer over en doet dan wel weer dwars door Vlaanderen op woensdag. En daarna natuurlijk de Ronde van Vlaanderen. Van der Poel hebben we niet gezien tot vorige week zaterdag in Milaan Sanremo. En die gaat vanaf nu wel eigenlijk vrijwel alle, of een heel aantal zondagse klassiekers rijden. Maar start dan woensdag, zoals voorlopig ervoor staat, niet in dwars door Vlaanderen. Maar het zijn natuurlijk meer mensen. Laten we, voordat we naar het lijst van de favorieten gaan, even naar het parcours. Want daar kunnen we het heel kort over hebben. Dat is ongewijzigd. Bijna 200 kilometer is de wedstrijd. En met name in die finale, ja, de bergen die we een week later ook gaan zien in de Ronde van Vlaanderen. Dus Paterberg, Oude Quaremond, Tiegenberg. Natuurlijk de aanval op 80 kilometer van het eind. Wie er als eerste Tijnberg op gaat. 2 jaar geleden was het Wout van Aert. Vorig jaar was het Mathieu van der Poel die daar een bommetje dropte. Dus benieuwd wie dat dit jaar als eerste die Tijnberg op gaat draaien. Dat is een beetje de opening van de finale op zo'n 80 kilometer van de finish. En de laatste berg, de Tiegenberg, die is op 21 kilometer. Daarna is het dus die lange aanloop richting Harelbeken, waar er zomaar gesprint weer kan worden van een uitgedund groepje. Er zijn meer favorieten dan alleen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Naar wie kijk jij daarnaast het meest uit? Dat zal
Eigenlijk 2 renners. En dat komt omdat ik naar de weersvoorspellingen heb gekeken. Want het gaat namelijk regenen. En iets wat harder waaien. Dus het wordt een beetje een rot weer. Zeker richting de Ronde van Vlaanderen ook, is het misschien niet het meest ideale weer om ofwel rustig te koersen, want dan kan de kou vat op je krijgen. Ofwel je helemaal naar de blubber te rijden, want dan is het risico, hè, topvorm en ziekte, dat is een heel dun draadje. Ja, en met dat weer 9 dagen voor de Ronde van Vlaanderen is dat wel heel tricky. En ja, goed, als we het over slecht weer hebben, dan hebben we het toch al heel vaak over inderdaad Mats Pedersen, maar natuurlijk ook over, en die heeft een vrije rol dit weekend, Tim Wellens. En dat zijn wel de renners waar ik eigenlijk het meest naar uitkijk. Maar daar wil ik nog wel een naam aan toevoegen. Heeft hij pas 2 keer gereden. 1 keer DNF en 1 keer 13e. Ik zeg altijd heel vaak, dat is een van de beste wielrenners van de wereld. Kan heel veel, maar wint zo weinig. En dan zeg jij?
Ja. Een lange stilte.
Ik zal wat verklappen. Hij stond op het podium van Milan Sanremo. Ja, precies. Die doet hier ook mee. En ja, goed, weet je, die was hier 1 keer 13 in zijn Sunweb-tijd. En 1 keer DNF. Ja, goed. Ik wil dat wel zien. Ik vind hem al het hele seizoen heel sterk. Niemand had hem eigenlijk opgeschreven voor Sanremo. Ik heb op basis van de resultaten daar de laatste jaren toch in een van de spelletjes hem nog als kopman aangewezen. Nou, daar heb ik geen spijt van gehad, want ik had Philipsen niet in dat spelletje. Die maakt mij ook gewoon een goede voordeel. Indruk.
Als het gaat regenen, hoeft hij zijn zonnebril niet op te zetten. Dan kan hij hem ook niet verliezen.
Precies, inderdaad. Dus ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Die is gewoon heel goed in orde. En in een koers waarin misschien niet iedereen van bank gaat, puur omdat als je in de regen alles geeft en het risico op ziek zijn groot wordt. Matthews is niet iemand die een koers draagt. Dat is een volger. En ja, als die kan meevolgen met zijn sprint op het einde. Ja, het zou zomaar kunnen.
Ja, maar dat is natuurlijk wel, dat blijft eeuwige euvel voor Tim Wellens. Die in hogere koersen reed hij ook supersterk. Daarna in Milan Sanremo, sleutelrol van Pogacar. Maar wegkomen en wegblijven, dat is de enige manier hoe hij kan winnen. Want in de sprint gaat hij het altijd afleggen. Ja. Zeker in een koers van, tussen aanhalingstekens, maar 200 kilometer. Ja, het is al natuurlijk vaker gedaan. Hè. 2 jaar geleden won Wout van Aert. Maar ja, dat was dan geen solo, maar een tandem met Laporte. Konden ze vooruit blijven. Askren een paar jaar geleden kwam solo aan. Maar dat is voor een persoon als Wellens natuurlijk wel iets minder locomotief is dan die lui. Wel ontzettend moeilijk om deze wedstrijd te winnen, waar de laatste berg 21 kilometer voor de finish ligt.
Klopt, ik denk alleen wel. Het hangt er puur vanaf hoe Van Aert en Van der Poel gaan zijn in dat weer. Ja. Gaan ze alles geven? Zo ja, dan nee. En ja, rijdt een Wellens ergens weg? Ik noem maar wat. En dan gaat het toch naar die 2 gekeken worden. Dus die zeggen, ja jongens, bekijk het lekker. Ja, wie gaat hem dan halen? Pedersen gaat het ook niet zelf doen. Dan moet het van Stuiven komen. Die ik overigens wel heel sterk vond in Milan Sanremo. Maar die kan zijn koers ook zelf winnen. En voor de rest moet ik zeggen, de startlijst van Gent-Wevelgem, ja, ik vind hem niet zo heel sterk, om eerlijk te zijn. Hè. De Lee maakt op mij niet echt een sterke indruk tot op heden. Jurgensen is er wel, maar is zo'n iemand die dan kan meespringen bijvoorbeeld met zijn Wellens? Dat geldt ook voor een Koen. Nou, Mohoric was ook wel sterk in Sanremo. Maar verder, ja, daar kom je toch al snel bij een Van Poppel of een Lampaard of een Benoot. En dan wil ik alleen nog Lascano noemen, die hier ook terugkeert na het openingsweekend. En, die vind ik ook de laatste weken echt opnieuw heel sterk, Alberto Bettiol.
Zeker.
En dat zijn de mannen waarmee wel eens, voor mij betreft, op pad zou kunnen gaan.
Ja, maar ik zou ook wel zeggen, bij Sudal Quickstep, uitslag gaf het niet helemaal weer. Maar dat Alaphilippe er eigenlijk best in goede doen is. Hè. Had wel pech in nog een late lekke band, meen ik, dat, waardoor hij nog moest achtervolgen. En haalde net de top 10 niet van Milaan-Sanremo.
Nee, dat viel mij inderdaad ook op. Ik zat, we hadden een niet zo leuke dag zaterdag. En ik zat naast mijn vader en hadden we op een telefoontje die finale. En toen wees ik ook nog, zei ik hier, Alaphilippe is gewoon goed, want die zit hier nog. Zonder dat iemand hem eigenlijk genoemd heeft. Dus ja, dat ben ik met je eens.
Ja, wel jammer dat Pitcock niet meedoet.
Klopt, die was ook heel goed.
Die de wedstrijd kruidt en die in top doen is. Hebben ze wel een leuke ploeg. En Narvaez vorig jaar ook, of twee jaar geleden, was hij heel zichtbaar in deze wedstrijd.
Die is 60 geweest hier.
Nu eigen kansen gaan. En de man in Sheffield. Een beetje stil nog gebleven rond hem. Maar dat is natuurlijk wel uitkijken naar mannen als hem. Bij Team Visma Leasebike. Hebben we zo gesproken?
Ja. Heel goed.
Kijken of we van de nul afkomen.
Nou, precies. Want ik weet niet of ik ben een vervent luisteraar van Wielenclub Wattage. Van de podcast met Ruben van Gucht. Fons de Wolf, Tom Bonen, Jan Bakelands en Mark Uiterhoeven. En waar de Mark Uiterhoeven daar iedere commentator iedere week fileert op foutjes in de tekst. Moeten wij er tegenwoordig om denken, want Visma Leasebike kijkt en luistert mee. En we moeten dat goed uitspreken. Net als dat we DSM 4.9 PostNL goed moeten... Oh, dat doe ik het al fout, want het is Team DSM 4.9 PostNL.
Ja, en ook goed Team moeten schrijven. Visma Leasebike.
Ah, ook kut. Oh, sorry, mag ik niet zeggen. Dan doe ik het nog fout.
Hey, volgens mij moet het team er zelfs ervoor. Kijk, nu hebben wij intern de regel ook qua schrijven. Als het één bedrijfsnaam is, en je zou het dus kunnen verwarren met het bedrijf, dan zetten wij er team voor. Of erachter, ja, als de ploeg dat wenst. Zo is het eigenlijk bij ons Movistar team. En is het ook team Cofidis officieel voor ons. Want ja, dan zou het kunnen verwarren met het bedrijf. Maar zijn het twee sponsoren en je kunt het dus niet verwarren met een bedrijf, dan willen wij in het schrijven het team nog wel eens weglaten. Dus eigenlijk is het bij ons Visma Leasebike en niet Team Visma Leasebike. Maar goed, om mee te doen met de prijs, wat is het, de challenge die ze hebben om, om de ploegnaam goed uitgesproken te hebben, gaan we er maar eens eventjes team aan vastplakken. Makkelijkste optie voor mij was geweest gewoon een teamnaam te krijgen die je gewoon makkelijk kunnen uitspreken. Waarom, beter geweest om gewoon Pon erachter te plakken. Maar goed, Pon verkoopt niks.
Of gewoon Vislab.
Ja, Vislab, ja.
Maar dit zullen ze wel eens fout rekenen, want het zal wel door een iGenerator gaan.
Dat denk ik ook. Dus wij houden het bij Team Visma Leasebike, die één probleempje minder hebben in de zin van, of het probleem is, het is geen probleem, maar in de rangorde. Want de nummer 2 van vorig jaar en de winnaar van Gent-Wevelgem, die is er vrijdag in ieder geval niet bij. Dan hebben we het over Christophe Laporte. Want hij is ziek.
Ja, vervangen door toptalent Per Strand Hagres. Staat hij ook niet in de lijstjes tot 28?
Nee, hij heeft het tot 26. Maar, moeten we inmiddels dan zeggen. Dat,
Ja.
Zijn eerste van 3 jaar World Tour. Hij is wel weer zo'n renner die ook opleidingsploeg. En daarna dat 2+3. 2 jaar opleiding, 3 jaar World Tour. Ja. Een jongen die pas 20 is.
Ik denk wel dat ze er blij mee zijn dat Laporte in die zin ziek is. Want die had ergens, volgens mij was het in L'Équipe gezegd van, ik ben eigenlijk overal medekopman naast Wout. En daarvan heb ik begrepen, nou, dat is niet helemaal hoe de vork in de steel zit. Dus ja, goed, misschien toch een beetje wrevel binnen die voorjaarskern van Visma Leasebike, Team Visma Leasebike.
Ja, nu is het zo, maar het is toch ook zo dat hij bijna overal medekopman is. Je zou zeggen dat in de Ronde van Vlaanderen en Roubaix het anders zal zijn.
Meer nog in Roubaix. Of meer nog in Vlaanderen dan in Roubaix. Want in Roubaix denk ik toch dat Wout echt wel een streep voor hebt ten opzichte van Laporte. Maar goed, hij is er nu ook niet bij. En dat is vervelend. Maar in die zin maakt het voor Visma Leasebike niet heel Team Visma Leasebike niet heel veel uit. Want die staan hier, Hagenes dus, Van Aert, Benoot, Jurgensen, Affini, Tratnik en Van Baarle. Als we Hagenes nog zeggen, oké, dat is neoprof, krijgt misschien nog niet per se die vrije rol. Dan zijn alleen Hagenes en Affini degene die niet kunnen winnen.
Ja, hetzelfde.
Al de rest kan winnen.
Ja, hetzelfde als in de omloop. En dat zal ook die manier van koersen gaan zijn. De hele dag controleren van vroeg af en heel vroeg die voorfinale opnieuw overslaan.
Ja, dus wat dat betreft verandert het iets. Want er is één renner meer die iets kan doen in een achtervolging.
Ja.
Of misschien wel, ja, ik noem maar wat, sturen ze Hagenes in een vroege vlucht. Ik kan me niet voorstellen dat andere ploegen dat goed vinden. Maar dat zou dan nog een tactiek kunnen zijn. Voor de rest, maakt het voor die ploeg niet heel veel uit. Want die hebben nog steeds 5 kandidaat winnaars.
Ja, bij Alpecin ook een vertrouwde ploeg. Dus met de luitenanten, met Gogol, Juri Holman. Krach Andersen, daarmee weer die beetje meekoersende schaduwkopman.
Ja.
Sandro Meuris, Oscar Riesebeek en Fabio van Den Bossen. Dus geen Jasper Philipsen, die slaat de E3 over. Wedstrijd misschien nog iets te lastig voor hem?
Ja, dat denk ik wel. Het is wat ik zeg, het is een mini ronde voor Vlaanderen. En ja goed, in een koers als Harelbeke die 50 kilometer korter is, dus hè, een dik uur minder koers, zijn er toch meer renners die misschien kunnen denken dat ze die wedstrijd kunnen winnen. En dan zal het ook hectischer zijn. En ja, als je toch Philipsen ook nog wilt uitspelen als medekopman en ja, die waarschijnlijk wel moet vechten voor zijn plek in deze koers, kun je beter opsparen om maar te kijken of je dat in de Ronde van Vlaanderen kan. Of dus inzetten in een koers als dwars door Vlaanderen, waar hij wel rijdt, woensdag. En ja, daar kan hij zich een keer goed meten aan Van Aert.
Ja, en zondag in Gent-Wevelgem.
Zeker, maar dat vind ik als koers, die vind ik toch minder op Vlaanderen lijken dan E3.
Nee, 100%. Maar goed, het is wel een wedstrijd van 250 kilometer. En een hele lastige heuvelzone rond de Bananenberg en de Kemmelberg.
Ja.
Daar gaan we hem wel zien.
Ja, nee, zeker, absoluut. En, maar goed, daar gaan we Van der Poel ook zien. Ja. Ondanks dat hij dat al jaren, het woord wat ik net zei, wat ik wel mocht, koers vindt.
Ja,
dus
maar
ik ben benieuwd.
Is dat toch wel zo dan?
Ja, ik weet niet. Ik heb al eens vaker gehoord dat hij dat echt een rotkoers vindt om te rijden. Maar goed, in het verleden is hij in ieder geval sowieso een keer vierde geweest, weet ik uit mijn hoofd. Ja. En er is natuurlijk een keer die editie geweest dat hij constant achter Van Aert reed. En dat ze in die sprint gewoon al twee lieten lopen en achtste en negende werden en Pedersen won.
Ja, nou ja goed, dat, als je kijkt naar de koersen die hij nu wel nog rijdt. Hè. E3 staat nog niet op het palmares van de Poel. Gent-Wevelgem staat nog niet op zijn palmares. En woensdag dwars door Vlaanderen, die staat er wel al.
Ja, twee keer al volgens mij.
Precies, twee keer al. Dus die slaat hij, wellicht dat ermee te maken heeft. Zondag dus Gent-Wevelgem, dat is natuurlijk, als sprinters een grote klassieker kunnen winnen, is deze wel die daar dichtst in de buurt komt. Naast Philips ook Melier aan de start, die heel sterk eigenlijk al het hele seizoen rijdt, maar zeker ook met het meekoers. Dat vond ik ook het mooie vorige week aan nokere koersen. Natuurlijk wedstrijd van een heel ander kaliber qua deelnemersveld, maar je ziet ze daar wel echt meekoersen. Zowel Philipsen, zowel Jacobsen die daar van start ging, als dus ook Melier. Niet wacht tot die sprint, maar gewoon echt vroeg zelf aanvallen durven plaatsen. En daarvoor is dat moet ook gebeuren in Gent-Wevelgem, want die koers is zo lang, zo zwaar. Daar gaat het nooit in een treintje naar de finish toe rijden worden. Die starten dus allemaal in Gent-Wevelgem. Jacobsen niet overigens, voor hem zit het eerste voorjaarsblok erop. Wie er ook bij is in Gent-Wevelgem van Team Visma Leasebike is
klasse.
Olaf Kooi.
Ja, ik vind het sowieso wel opvallend. Ik heb dan nu twee tabbladen openstaan met de toprenners die meedoen. En als je dat E3 en Gent-Wevelgem naast elkaar legt, dan is dat een wereld van verschil. E3 eigenlijk alleen maar klassieke coureurs. En bij Gent-Wevelgem vooral sprinters. Je zei al Kooi, Philipsen, Melier, maar ook De Lee. Pedersen staat er wel weer op. Nou goed, Laporte staat hier dan ook. Groenewegen staat erop. Een Demar staat erop. Christophe staat erop. Matthew staat er weer op. Een Milan staat erop. Een Vereskjold. Dat is een heel ander rijtje dan dat we net eigenlijk benoemd hebben. Is ook meer een sprinterskoers natuurlijk. Maar ja, Ook dat hangt af van het weer. En ook dat heb ik gecheckt. Is nog iets verder weg. Maar Weer Online gaf zondag het weercijfer 8. Dat betekent dat we mooi weer krijgen. Wel een spatje regen hier en daar, maar niet zoveel wind. Vooral zon en weinig bewolking. Dus ik vermoed dat we daar weer eens een ouderwetse sprint kunnen krijgen. Tenzij Van Aert en Van der Poel zeggen, of Van der Poel zegt, ik ben hiermee weg, zoek het uit en ik ga deze koers winnen. En anders zijn er gewoon te veel belangen voor de sprinters om dat scenario
te laten komen. Met die laatste keer Kemmel, daar gaat 100% aan de boom geschud worden. Gaan natuurlijk altijd een aantal van deze topsprinters niet meekomen. Je ziet dat door de gekke laatste weken ook de sterverdeling eigenlijk atypisch is dan hoe wij die een heel tijdje terug gemaakt zouden hebben. Topfavoriet Mathieu van der Poel met 3 sterren Olaf Kooi en Jasper Philipsen. En eigenlijk de mannen waar heel erg naar gekeken werd als Arno de Lee en Pedersen. Die zijn naar de 2 sterren teruggezakt. Ik zie jou al hoofd schudden. Jij had het anders gedaan?
Ja, ik vind dat Merlier hier 3 sterren had moeten hebben ten opzichte van Kooi. Omdat Merlier, vind ik, toch wel iets vaker zich al bewezen heeft in die koers. Hij heeft al volgens mij al 2 keer de sprint gewonnen achter het groepje dat wegbleef. En Olaf was er vorig jaar ook bij, maar won die sprint niet. Nee. En ja goed, het kan best zijn dat het dit zo is hoor. Alleen ik vind dat Merlier toch iets meer strepen op zijn schouder heeft voor die koers tot op heden dan Kooi. Ja, en ik vind eigenlijk best wel...
Al is het natuurlijk wel hoe Kooi meeging naar 370 of 270 kilometer. Eigenlijk de Cipressa zelfs nog overleefde. Die reed vooraan de potje op. Maar goed, alleen die aanloop is natuurlijk totaal anders. En
ja, ik heb een aantal podcasts. Ik had deze week de tijd om een aantal podcasts te luisteren. En iedereen was negatief over Mads Pedersen, hè? We hebben die ook bewierookt in een maandje terug in de podcast, dat de jongen zou zijn die best wel eens naast Van Aert en Van der Poel kon zijn. Nou, ik heb onze podcast ook van vorige week geluisterd, werd dat ook al een beetje gebagatelliseerd. Ik vind dat onterecht. En dat komt omdat Pedersen, die was wel 4e in San Remo, dan kun je zeggen, dat was niet zijn allerbeste resultaat. Nee, dat klopt. Maar die was er nu wel voor het eerst bij. Die was in positie om te sprinten voor winst. Hij verknalde en vergalde zijn hele sprint. Dat was hij ook echt. We hebben allemaal die reactie gelezen van hem. Was hij echt niet over te spreken. Daar zat hij echt mee in. Maar het was wel voor het eerst dat hij kon meesprinten om de zegen in San Remo. Ik vond juist dat hij een stap had gezet, ondanks dat hij niet won. En een sprint verknallen, dat kan een keer gebeuren. Het is wel heel zuur dat het juist in deze koers gebeurt. Maar ik verwacht juist wel heel veel nu nog meer van Pedersen dan dat ik al deed. En ja, ik verwacht echt dat hij vanaf... misschien nog niet vrijdag in E3... maar zeker vanaf zondags vanaf Gent-Wevergem... dat hij dan echt vertrokken is voor de 2 belangrijkste weken van zijn seizoen.
Ja, dat is natuurlijk ook het punt. Hij heeft opgebouwd naar komende weken... daardoor een aantal scherpe keuzes gemaakt. Heeft Gent-Wevergem al gewonnen? Hè? De corona-editie in 2020 was al eens voor hem. Dus hij heeft het zeker al getoond. En nu is het... De periode dat hij het moet gaan doen. Maar het is natuurlijk wel bij hem in die ploeg. Blijft ook die concurrentie moorden. Als je kijkt hoe goed Stuyven weer voor de dag komt.
We hebben absoluut.
Jonathan Milan die er zeker staat. Dat gaat tegenwerken of meewerken. Je ziet bij Team Visma Leasebike dat het eigenlijk al heel lang heel goed gaat. Met zoveel tenoren.
Ja, en ik van de week was er dan ook van, dat hoorde ik in de podcast van onszelf ook van, hè, goed, wie kies je dan, Milan of Pedersen? Nou, ik denk inderdaad wat jij toen ook al aanhaalde, Pedersen is de absolute kopman. Ik vermoed dat Milan zich dan altijd moet schikken in een rol als bijvoorbeeld lead-out, wat hij ook heel zo goed zou kunnen met zijn tijdritcapaciteiten. In een koers als Gent-Wevergem moet Milan zich gewoon nog bewijzen. En Pedersen heeft natuurlijk, die zal in de hiërarchie altijd hoger staan, is mijn vermoeden.
Hoop keuzes te maken. En die keuzes die moeten wij ook maken. Want wij zijn spelers van Willem Vist ploegleider. Ik was zelf even vergeten dat Brugge de Pan ook meedeed. Dus ik ben een klein beetje gezakt. Of een plekje gezakt in ons subpool van de Willem Vist redactie. Dat gaat mij niet overkomen met E3 en Gent-Wevergem. Want die spelen ook mee in het Wielerflits ploegleider klassieker spel 2024. Je hebt 2 renners die je kunt wisselen. Je kunt zelfs kopen en verkopen, kwam ik achter. dus ga secuur om met je punten, maar er is nog veel te winnen. E3 en Gent-Wevelgem spelen dus mee. Daarna ook weer Dwars van Vlaanderen en Ron van Vlaanderen. Dus log eventjes in en zorg dat jouw team er helemaal voor staat.
Wie staat er eigenlijk bovenaan in de redactiepool?
Wij gaan volgende door onderwerp. Naar het volgende onderwerp.
Ik wist het.
Ja, goed, jij hebt wel gezegd dat, wel met grote woorden, gezegd dat jij die lead niet meer gaat verliezen. Dus dat gaan wij eerst even iedere week kijken of, of die woorden werkelijkheid worden. Ride Magazine ligt inmiddels in de winkels. Wil je dus optimaal voorbereid zijn voor de klassiekers, en zeker in die uurtjes dat er niet zoveel gebeurt, wel wat leuks te lezen hebben, koop dan Ride Magazine. Je kunt je ook abonneren via ridemagazine.nl en op Wielerfit staat uiteraard ook alle informatie. Of ga dus bij de lokale boekhandel rondom jouw winkelcentrum. Ga daar eens kijken, want daar liggen we als het goed is ook. Google Analytics 4 en Looker Studio. Zeg jou dat wat als luisteraar? Dan ben ik wellicht naar jou op zoek, want wij zijn bezig met onze dashboarding. Dat loopt niet helemaal zoals we het willen. Dus wij zoeken specialisten die ons kunnen helpen met het inrichten van de Analytics dashboards. Ben jij degene die ons daarbij kan helpen? Stuur mij dan even een berichtje. Dat kan via Instagram, X of ook op LinkedIn. Dan willen wij wellicht met jou in zee gaan. Jori? Ronde van Catalonië is bezig. Dat is een leuke ronde. Maar ja, dat is natuurlijk niet de ronde van het moment. Want de ronde van het moment, die speelt zich natuurlijk gewoon af in Nederland. De oudste koers van Nederland.
Ja, Olympia's Tour. En die is woensdag van start gegaan met een etappe bij jou om de hoek. In Medemblik, van en naar Medemblik, over de dijken in Noord-Holland, langs het IJsselmeer. En ja, goed, dat was... Ik heb die voorbeschouwing geschreven. Als je puur alleen naar de profieltjes kijkt, dan denk je... Ah, 5 vlakke ritten, 5 keer sprinten. Nou, we koersen in Nederland, dan weet je, dat gaat niet gebeuren. Want met wind en de hectiek die hier altijd is, is die kans gewoon klein. Nou, in de eerste etappe is dat meteen gebleken. En won man in vorm Elmar Abma de eerste rit. Nou, dat is een van de lichtpuntjes in het beloftecircuit in Nederland. Dus wordt toch al een aantal jaar... gezegd, ook toen hij al nieuweling was, die komt eraan. Nou ja, die won vorige week of die week ervoor nieuw op de nationale kalender, de Kasseien-omloop van Exlo, die jaren geleden verdween, won hij ook. En nu wint hij de eerste etappe met miniem verschil, dat wel, in Olympia's Tour. En ja, ben ik heel benieuwd hoe dat de komende dagen zich gaat ontvouwen.
Hij rijdt voor Volker Wessel. En als je ziet, Nederland heeft bijna meer... continentale opleidingsploegen dan toptalenten. Waarom rijdt hij dan bij Volker Wessel? Niks ten nadele van Volker Wessel overigens, maar...
Nee, dat is een goede vraag. Want wat ik zeg, het wordt al jaren... Ik denk dat hij 15 was, dat iemand zei van... Let op hem de komende jaren, hij komt eraan. Nou, toen ging ik eens googlen. Hij komt bij mij uit de provincie. En dat vind ik altijd leuk. Want zo veel Friezen zijn er niet in het profpeloton. Dus ik ben hem al een tijdje gevolgd. Nou, vorig jaar reed hij ook al bij Allink. Is ook niet de meest vooraanstaande ploeg. Die ploeg, ja goed, ze hebben een doorstart gemaakt als Diftar. Maar is ook niet de meest vooraanstaande ploeg. Ja, waarom niet? Hij was al heel vroeg heel lang. Heeft daardoor altijd heel veel vermogens kunnen trappen vanwege langere benen, dat is heel simpel gezegd. Komt ook op de baan in actie. En ja goed, misschien dat wel voor ploegen als bijvoorbeeld een Visma Leasebike of een DSM reden is geweest. Van, god, misschien is hij al uitgegroeid en ja, op een jonge leeftijd al beter vanwege dat fysieke voordeel. En is daar niet meer uit te halen. En ja, goed, ik ben wel heel benieuwd of dat ook daadwerkelijk zo is. Ja. En daar komen we de komende jaren achter.
Ja, hij heeft dus nu de eerste etappe gewonnen. Tot en met zondag wordt er gekoerst in Olympia's Tour. Toch een groot lichtpunt. Het is goed dat die koers er nog altijd is. Dat gaat niet van harte, weten wij van dichtbij Thijs Rondhuis. Is de organisator die deze koers met hangen en wurgen op de kalender weet te behouden. In deze podcast hebben we er al veel over gesproken. Op Wielerfit hebben we er al veel over geschreven. Over toch wel de... Ja, erbarmelijk is misschien niet het goede woord, maar de zorgwekkende staat van het Nederlandse wielrennen.
Ja.
Het lukt hem gelukkig nog altijd om deze koers op de kalender te hebben. Dat gaat dus niet van harte. Wat ik bijvoorbeeld wel al mooi vond, hè, er wordt natuurlijk veel kritiek geuit ook over onveilige parcours en hoe het lastig is in Nederland te koersen om wedstrijden om het parcours te beveiligen en al het straatmeubilair aan te geven, kreeg ik nu een e-mail en dat is denk ik naar alle pers en ploegen gestuurd. Van iedere omloop die ze rijden, van alle etappes, is een Google Maps kaart gemaakt waarin alle punten waar wegmeubilair staat, waar gekke gevaarlijke punten zijn, staat aangegeven. Dus iedereen kan zich tot in detail voorbereiden, weet precies waar pijlen staan die de route bewegwijzeren. Waar de kussens staan opgesteld om de renners te beschermen. Dus dat is wel bijna next level gedetailleerde veiligheidsplan wat is rondgestuurd. Enerzijds is het natuurlijk hartstikke mooi, anderzijds is het natuurlijk ook bittere noodzaak dat dat er is, zodat je niet achteraf de kritiek krijgt dat de wedstrijd weer slecht georganiseerd was. Want het is gewoon ontzettend lastig. Ook mooi dat er weer in Noord-Holland gekoerst is. Want hier zo is door de politiebegeleiding eigenlijk een streep gezet door alle wielerkoers, omdat daar geen capaciteit voor is. Nou, nu wordt Olympiastour, door de Nationale Eenheid beveiligd. Klopt. Dus was het niet nodig om het lokale korps of het regionale korps daarvoor in te zetten. Het hangt dus samen met de beveiliging, wat ingewikkeld is. Met de regelgeving voor vergunningen, wat ingewikkelder is. Met alle vergunningen die duurder worden, met milieu en natuurorganisaties die dwars liggen bij het organiseren. En daarbij dat natuurlijk ook gewoon er steeds minder koersen zijn en daardoor ook minder talenten zich aanmelden om aan de wielersport te gaan deelnemen. Het zijn allemaal problemen die er bestaan. En jij en ik maken ons al een tijdje druk om een ander probleem, waar probleem tussen aanhalingstekens, maar waar wij wel tegenaan lopen. En dat is dat er gewoon steeds, of althans eigenlijk ploegen, nog amper lijken te zitten te wachten op aandacht.
Ja, dat klopt. Eigenlijk is er maar één iemand die altijd ons een beetje port van jongens, kom op, wij zijn er ook. Alleen van andere ploegen horen we dat eigenlijk helemaal niet. En ja, als we alles contact opnemen, worden dat vaak nog eens gezien van een beetje terughoudend van wat zouden ze gevonden hebben, is dit een gevaar? En daarvan heb ik toch wel eens iets van, jongens, kom op. We hebben elkaar allemaal nodig om ervoor te zorgen dat we en straks meer wielertalenten krijgen. Want het gaat echt helemaal niet goed op dit moment. Om maar een voorbeeld te noemen, die voorbeschouwing van Olympiastour. Ik heb 10 sterren verdeeld, waarvan maar 2 aan Nederlanders. In deze koers, waar eigenlijk alle Nederlandse Conti-teams meedoen. En het schrijnende is ook dat die 2 Nederlanders die erin staan, Tim Marsman en Martijn Razenberg, allebei al elite renner zijn. Zijn geen belofte. Ik maak me wel een beetje, laat dat een beetje maar weg. Ik begin me echt zorgen te maken over Nederland als opleidingsland. Het gaat nu bij de profs geweldig. En Van der Poel, die krijgen we echt niet nog een keer de komende 50 jaar. Maar ook al de rest is de laatste jaren met een Dumoulin, Groenewegen, Jacobsen. Terpstra, Poels, noem ze allemaal maar op. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Is het echt geweldig geweest? We hebben echt hoogtijdagen. Alleen de volgende generatie, het spijt me om te zeggen, maar die is er niet.
Er zijn natuurlijk nu wel een aantal nog jonge gasten die nu in het profpeloton zitten, die nog wel een aantal jaar mee zouden, die nog een aantal jaar meegaan. Denk aan een Arendsman. Denk ook aan een Olaf Kooi, die nog hartstikke jong is. Maar ja, zeker bij de belofte categorieën en daaronder. In het lijstje van 17-jarigen die nu al wieltercontracten hebben. Daarvan zijn er maar heel weinig, of eigenlijk nog geen, Nederland. En dat zie je natuurlijk ook bij meer clubs die zitten te bedelen om wielertalent. Maar het gaat met name ook om de wielerploegen. Ja, die dus eigenlijk hun ding doen. En verder over de media kant daar geen meerwaarde in bieden. Terwijl dat toch ook bereik is voor hun sponsoren. Je hebt natuurlijk wel Metec die heel actief is daarin. En die zich hard maakt voor de zaak. Maar bijvoorbeeld ook Tour de Tietema Unibet. Wat uiteindelijk juist een ploeg is die er niet per se baat bij hebben, omdat ze zelf het grote bereik hebben, maar die wel proactief een mediabeleid voeren en actief proberen een relatie te onderhouden met wielermedia, zoals wij. Maar van andere ploegen. Dat verbaast me wel, hè? Als je kijkt naar een parkhotel, Nou ja, dat is eigenlijk eenzijdig. Vragen wij hun wat en dan krijgen we wat terug. Volker Wessels, helemaal niet. Ja, en bij Beat hebben we recent ervaringen dat het wel heel erg wanend wordt gedacht van... Hey, het is zo, een interview met Beat is moeilijker of kost meer tijd... dan een interview bij Jumbo-Visma of Team DSM online. Daar ga ik weer. Team Visma Leasebike en Team DSM Firmenech PostNL. Herstel.
Ja, goed zo. Keurig.
Nee, maar dat is natuurlijk wel opvallend, hè?
Ja, en ja, goed. Ja, bij deze graag een oproep aan al die teams. Van, goh, wij willen ook graag dat er over 10 jaar Nederlandse profs zijn om over te schrijven. En die komen allemaal bij jullie vandaan. Maar we hebben elkaar wel een beetje nodig. Dus het zou fijn zijn...
Ja, het gaat er met name om de service die wij kunnen bieden door de nieuws. Wij hebben er ruimte voor binnen onze rubriek Continental om nieuwsvoorziening te doen over het continentale wielrennen. Daar investeren wij ook in. Daar hebben we ook redacteuren voor die belletjes gaan plegen. Maar hey, het kan natuurlijk ook dat er nieuws persbericht wat dan ook onze kant op komt. En die inbox die blijft eigenlijk angstvallig leeg. Prima als dat niet zo is, want uiteindelijk is het merendeel van, laten we zeggen, 99% van de bezoekers komt voor het World Tour nieuws. Maar wij willen graag onze verantwoordelijkheid nemen en ook dat continentale wielrennen aandacht te geven. Maar dan moeten de teams het wel willen. Jori, er willen een hele hoop renners Gent-Wevelgem en E3 gaan winnen. Wie gaan dat doen ter afsluiting?
E3. Mathieu van der Poel. Gent-Wevelgem. Tim Merlier.
Ja, ik ga voor E3. Matteo Jurgensen. Die het tactische spel van Team Visma Leasebike goed uitspeelt. En in E3, of in Gent-Wevelgem ga ik voor Van der Poel.
Mooi, ben benieuwd.
En of dat zo is, gaan we zien. Wij zijn in grote getale met onze Belgische redactie ook aanwezig bij E3 en Gent-Wevelgem. En dan gaan we ook nog terugblikken in podcast en tekstvorm. Dus mis niks. Ook van de Ronde van Catalonië, waar we het niet over hebben gehad. Maar dat is ook niet super noodzakelijk als het gaat om wie het gaat winnen. Want dat ligt heel dik
boven. Het is de Ronde van Tadej Pogacar.
Van Tadej Pogacar. Daar komen wij ook volgende week ongetwijfeld nog even op terug. Dank voor het luisteren, dank voor het kijken en graag tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.